Onze hulp en onze enige verwachting staan in de naam des Heeren die de hemel en de aarde geschapen heeft. Die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in der eeuwigheid en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Op 12 april jongstleden stierf Adriaan Moerland, gewoonthebbend Bakkenstraat 14, op de leeftijd van 78 jaar. Morgenmiddag zal de rouwdienst gehouden worden om 1 uur vanuit de Hoeksteen en aansluitend de begrafenis. Eveneens op 12 april werd het eeuwigheid voor Catharina Pieternella Kloet, gewoonthebbend aan de Noordstraat 12, op de leeftijd van 90 jaar. Haar rouwdienst zal worden gehouden aanstaande dinsdag 19 april om 13:30 vanuit de Hoeksteen en aansluitend de begrafenis. In verband met het sterven van deze twee gemeenteleden zingen wij Psalm 89 vers 19. Gedenk, o Heere, hoe zwak ik ben, hoe kort van duur. Het leven is een damp, de dood wenkt ieder uur. Zou het mensdom dan vergeefs op aarde zijn geschapen? Psalm 89 vers 19.
Thank you.
Wij doen op deze Goede Vrijdag geloofsbelijdenis met artikel 22 van onze Nederlandse geloofsbelijdenis en zingen daarna Psalm 124, vers 1 en 4. Psalm 124, vers 1, dat Israël nu zeggen: blij van geest, indien de Heere die bij ons is geweest. En het vierde, we ontkwamen haast des volgevangens net. Psalm 124, vers 1 en 4, nadat wij met artikel 22 van de Nederlandse geloofsbelijdenis ons geloof hebben beleden. Boven dat artikel staat van onze rechtvaardigmaking door het geloof in Jezus Christus. Wij geloven dat, om ware kennis deze grote verborgenheid te bekomen, de Heilige Geest in onze harten ontsteekt een oprecht geloof, hetwelk Jezus Christus met al zijn verdiensten omhelst, hem eigen maakt en niets anders meer buiten hem zoekt. Want het moet noodzakelijk volgen of dat niet al wat tot onze zaligheid van nood is in Jezus Christus zij, of zo het alles in hem is, dat degene die Jezus Christus door het geloof bezit, zijn gehele zaligheid heeft. Nu, dat men zeggen zou dat Christus niet genoegzaam is, maar dat er benevens hem nog iets meer toe behoeft, waren een al te ongeschikte godslastering, want daaruit zou volgen dat Christus maar een halve zaligmaker ware. Daarom zeggen wij terecht met Paulus dat wij door het geloof alleen, of door het geloof zonder de werken gerechtvaardigd worden. Doch wij verstaan niet dat het, om eigenlijk te spreken, het geloof zelf is dat ons rechtvaardigt, want het is maar een instrument waarmee wij Christus onze rechtvaardigheid omhelzen. Maar Jezus Christus ons toerekenende al zijn verdiensten en zoveel heilige werken die hij voor ons en in onze plaats heeft gedaan, is onze rechtvaardigheid. En het geloof is een instrument dat ons met hem in de gemeenschap van al zijn goederen houdt, de welke de onze geworden zijnde ons meer dan genoegzaam zijn tot onze vrijspreking van onze zonden. Amen.
Thank you.
Wij lezen Johannes 19, de versen 17 tot en met 30, en daarna Romeinen 7, de eerste vier versen. Johannes 19, de versen 17 tot en met 30, daarna Romeinen 7, de eerste vier versen. In Johannes 19 vanaf vers 17 komt Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt tot ons. En hij, dragende zijn kruis, ging uit naar de plaats genaamd Hoofdschedelplaats, welke in het Hebreeuws genaamd wordt Golgotha, alwaar zij hem kruisten. En met hem twee anderen aan elke zijde één, en Jezus in het midden. En Pilatus schreef ook een opschrift en zette dat op het kruis. En er was geschreven Jezus de Nazarener, de koning der Joden. Dit opschrift dan lazen velen van de Joden. Want de plaats waar Jezus gekruist werd, was nabij de stad. En het was geschreven in het Hebreeuws, in het Grieks en in het Latijn. De overpriesters dan der Joden zeiden tot Pilatus, schrijf niet de koning der Joden, maar dat hij gezegd heeft, ik ben de koning der Joden. Pilatus antwoordde, wat ik geschreven heb, dat heb ik geschreven. De krijgskrachten dan, als hij Jezus gekruist had, namen zijn klederen en maakten vier delen, voor elke krijgsknecht een deel, en de rok. De rok nu was zonder naad van bovenaf geheel geweven. Zij dan zeiden tot elkander, laat ons die niet scheuren, maar laat ons daarover loten wiens die zijn zal. Opdat de schrift vervuld worden die zegt, ze hebben mijn klederen onder zich verdeeld en over mijn kleding hebben zij het lot geworpen. Dit hebben dan de krijgsknechten gedaan. En bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder en zijn moeders zuster Maria, Clopas vrouw en Maria Magdalena. Jezus nu ziende zijn moeder en de discipel die hij lief had daarbij staande, zeide tot zijn moeder, vrouw, zie uw zoon. Daarna zeide hij tot de discipel, zie uw moeder. En van die uren aan nam haar de discipel in zijn huis. Hierna Jezus, wetende dat nu alles volbracht was, opdat de schrift zou vervuld worden, zeide mij dorst. Er stond dan een vat vol ediken en zij vulden een spons met ediken en omlegden ze met hyssop en brachten ze aan zijn mond. Toen Jezus dan de ediken genomen had, zeide hij, het is volbracht. En het hoofd buigende gaf de geest. En dan Romeinen 7, de eerste vier verzen. Weet gij niet, broeders, want ik spreek tot degene die de wet verstaan, dat de wet heerst over de mens, zo lange tijd als hij leeft. Want een vrouw die onder de man staat, is aan de levende man verbonden door de wet. Maar indien de man gestorven is, zo is zij vrijgemaakt van de wet des mans. Daarom dan, indien zij eens anderen mans wordt, terwijl de man leeft, zo zal zij een overspeelster genaamd worden. Maar indien de man gestorven is, zo is zij vrij van de wet. Alzo dat zij geen overspeelster is, als zij eens anderen mans wordt. Zo dan, mijn broeders, gij zijt ook der wet gedood, door het lichaam van Christus, opdat gij zoudt worden eens anderen, namelijk desgene die van de doden opgewekt is, opdat wij goden vruchten dragen zouden. Tot zover. Laten we eerst samen bidden. Heere, vanavond mag er een goed woord klinken voor elk benauwd geweten. voor een ieder die zich aangeklaagd weet. Voor allen die vanavond moeten belijden, ik kom maar niet verder. Op de beste dagen zondig ik en maak ik schuld. O, hoe moet dat toch ooit? Sterven, dat is God ontmoeten. Sterven, dat is verantwoording afleggen van alles wat wij gedaan hebben in dit leven. Sterven en daarna het oordeel. Twee van onze gemeenteleden moesten afgelopen dinsdag een paar uur na elkaar die onzagwekkende eeuwigheid aandoen. Onzagwekkend. Over te gaan van de tijd in de eeuwigheid. Om in datzelfde ogenblik voor uw heilige rechterstoel te staan. Zonder Christus is er geen vrede. We hebben het gezien. Is er geen troost. Wij dragen de nabestaanden, de familie Moerland en degene die mevrouw Kloet in liefde hebben verzorgd en omringd aan u op. U weet wat het verlies betekent. Bijzonder ook wel voor mevrouw Moerland. Zoveel zorgen omtrent haar eigen gezondheid. Heere, geef dat zij op u mag zien. En als wij morgen met haar en haar familie samen hopen te komen rondom uw woord, dan smeken we u of dat woord van uw kracht mag doen. En dat zondaren in het hart geraakt zullen worden. Er is maar één troost, maar één vrede. Wilt u morgen plaatsmaken, Heere, voor uw woord? En niet minder aanstaande dinsdag, als we met de nabestaanden van mevrouw Kloet hopen samen te komen, in een rouwdienst. Heere, geef dan dat uit het sterven winst geboren mag worden, ook voor ons vanavond, op deze Goede Vrijdag. Dat we mogen horen over en dat wij mogen zien op Sion's betalende borg. Op deze dag staan woorden als verzoening, betaling, rechtvaardiging, vergeving centraal. En dat juist voor mensen die schuld hebben, die geen vrede hebben in hun geweten, die niet hebben om te betalen. O Heere, wilt u dan geven dat vanavond de naam van uw lieve Zoon toegepast, verheerlijkt mag worden in ons aller hart en leven? Wat is het toch nodig dat wij door uw heilige wet ontdekt worden? Wat is het toch nodig dat we iets van de donder van de Sinaï in ons geweten kennen? Opdat we vanavond met diep ontzag, maar toch zullen juichen daar bij de kruisheuvel. Dat Israël nu zeggen blij van geest. Mag het zo vanavond zijn onder uw woord. Want wij verkondigen de gekruisigde Christus. die leeft tot in alle eeuwigheid. Wij verkondigen vanavond een vreemde gerechtigheid die niet door ons is aangebracht, want dat kan niet. Maar een gerechtigheid die door een ander is aangebracht. Wij verkondigen vanavond een gestorven zaligmaker, wiens dood een krachtige dood is. Krachtig genoeg om de zonden van de gehele wereld te verzoenen. Krachtig genoeg om een eeuwig geldende gerechtigheid aan te brengen. Krachtig genoeg om in de strijd tegen de zonde het vlees te doden. Heer, geef dat we niemand anders zullen zien dan Jezus alleen, daar in zijn kruisdood op Golgotha. Geef dat we vanavond mogen horen tegen al de beschuldigingen van de vorst der duisternis in. Beschuldigingen waarvan we hem nog gelijk moeten geven ook. Beschuldigingen die ons zo moedeloos kunnen maken, omdat we onverbeterlijk zijn. Maar dat we dwars daartegen in zullen horen wat eenmaal over Golgotha's kruisheuvel galmde. Het is volbracht. Wil zo vanavond in ons midden zijn. Onverdiend, maar ook onmisbaar. Als u er niet bent, o Heere, als u er niet bent met uw geest, die Christus begeert te verheerlijken en te verhogen, dan is alles leeg. Maar als u er bent, dan vervult u dit gebouw, dan vervult u harten. Wil het doen, niet uit verdiensten, maar uit genade, om Jezus wil alleen. Amen. Laten we samen zingen van Psalm 69, de vers 2 en 9. Psalm 69, vers 2. Men telt veel eer de haren van mijn hoofd dan hen die mij toch zonder oorzaak haten. En het negende, versmaadheid breekt en scheurt mij het hart van een. Ik ben zeer zwak. Johannes 19, vers 30 is de tekst voor de prediking. Johannes 19, vers 30. Toen Jezus dan de edik genomen had, zeide hij: het is volbracht. En het hoofd buigende, gaf de geest. Tot zover. Een drietal aandachtspunten. In de eerste plaats, Jezus neemt de edik. In de tweede plaats, Jezus volbrengt zijn werk. In de derde plaats, Jezus geeft de geest. Jezus neemt de edik, volbrengt zijn werk en ten derde geeft de geest. De Heer Jezus is bijna aan het einde van zijn lijden. Als lijden waar hij zo ontzaglijk tegen opgezien heeft. Als lijden dat hij tegelijkertijd van harte wilde. Nog een paar stappen zou je kunnen zeggen. En dan is alle lijden voorbij. Het dieptepunt van zijn lijden ligt inmiddels achter hem. In dat dieptepunt heeft God zijn eeuwige toorn tegen de zonde van het ganse menselijke geslacht over hem uitgestort. Hij heeft het gedragen. Hij heeft Gods vlammen geblust. En nu de zon weer doorbreekt op Golgotha's kruisheuvel, hoe kan het anders? Kwelt de Heere Jezus een ondraaglijke, een vreselijke dorst. Hij smacht naar vocht. Het is al ongeveer 20 uur geleden toen hij nog dronk van de beker tijdens de instelling van het heilig avondmaal. Die wijn die heen wees naar zijn bitter lijden, naar zijn offer, naar zijn bloedvergieten. En al die uren heeft Jezus ontzaglijk geleden, geworsteld van mensen en van God verlaten. Hoewel hij waarachtig God is, is hij ook waarachtig mens. Hij geeft het te kennen vanaf het kruis. Mij dorst. En wonderlijk genoeg wordt hem een spons gevuld met edik aangereikt, bij zijn mond gebracht. De Heere Jezus zuigt dat vocht op. Er staat zo treffend, er stond dan een vat vol edik. Daar op Golgotha's kruisheuvel. Waarom? Stond dat vat er altijd? Welke betekenis heeft dat? Sommigen denken dat met dat vat vol edik de goedkope, zure wijn bedoeld wordt. die bedoeld was voor de soldaten, voor het eenvoudige volk, die blijkbaar niet meer waard waren. Dus in ieder geval niet de drank die de koningen bij hun gelegenheden gebruikten. Wat vol edik dikwijls met water vermengd, vanwege de wrange smaak, de zure smaak van de edik. In ieder geval wordt met deze edik niet die verdovende drank bedoeld die aan de kruiselingen werd gegeven vlak voor dat ze gekruisigd werden, om ze enigszins te bedwelmen, om ze enigszins in het lijden verdoving te geven. In het Markus-evangelie lezen wij dan ook dat de Heere Jezus die toen niet wilde drinken. Want hij wilde in het volle bewustzijn lijden. Hij wilde in het volle bewustzijn de toorn van God dragen. Hij wilde helder van geest zijn, zodat hij wist wat hij deed en wat hij zei. Het kan ook zijn dat dit vat met edik meegenomen werd om juist de kruiselingen te verlevendigen. Dus op het moment dat het lijden zo verschrikkelijk werd en dat het lijden zo lang duurde, dan zouden ze ook eigenlijk buiten bewustzijn kunnen raken. En dan gaf men die kruiselingen dus te drinken van die zure wijn in de hoop dat ze eigenlijk weer bij kennis zouden komen en dus hun lijden verlengd werd. Dan was het helemaal geen barmhartigheid. Zouden ze juist daardoor meer pijn en meer ellende verdragen. Hoe dan ook, zij gaven Jezus drinken en de Heer Jezus neemt de edik. Zou de Heer Jezus in zijn lijden nu toch enige verkwikking hier ontvangen? Zou hij nu toch enige barmhartigheid genieten in zijn lijden? Zou hij misschien nu toch een klein beetje medelijden van de mensen ontvangen? Is het dan misschien toch nog een voorrecht dat de Heer Jezus, terwijl hij zijn grote dorst te kennen geeft, hier een slokje van deze zure wijn mag proeven? Wat denkt u? Zijn gehemelte was droog, zijn mond was droog, zijn tong van dorst gekloofd. Er waren wonden, hij was gegeeseld. Die zure wijn die moet gebeten hebben in zijn mond. Het is geen verzachting geweest van zijn lijden. Overigens, wij kunnen lezen uit het Lucas-evangelie dat het geven van de wijn, van deze edik, gepaard ging met spot. De mensen krijgen maar niet genoeg van de Heer Jezus. Zou dat vanavond een wonder zijn? Als wij niet genoeg zouden krijgen van die plaatsvervangende borg. Zou dat vanavond een wonder zijn als we met honger naar de kerk gekomen waren? En dat er een verlangen was, geef ons meer van dit brood. Maar het is daar op de kruisheuvel in de omgekeerde zin van het woord. Inderdaad, ze krijgen maar niet genoeg aan die middelste kruiseling. En als hij dan vanaf het kruis roept, mij dorst. En boven dat kruis stond geschreven, de koning der Joden. Ach, dan willen ze dat spel wat ze voor de rechterstoel van Pilatus gespeeld hebben, nog wel voortzetten. U bent een koning. En je ziet de spotlach vanaf hun gezichten. U bent toch koning? Een koning aan het kruis? Een koning die er niet vanaf kan komen? Een koning die er hangt in de schande van zijn naaktheid? We zullen u soldatenwijn te drinken geven. Edik bestemd voor de laagste klasse, als het ware, van de bevolking. U bent toch een koning? U bent helemaal geen koning. Wat verbeeldt u zich wel niet? Wat stelt u zich aan? Heeft u nu nog niet in de gaten dat u helemaal niets bent en dat u nergens bij hoort? Terwijl ze hem de edik aanreiken, neemt Jezus de edik. Hij aanvaardt de spot die met hem gedreven wordt. Hij lijdt nog aan de miskenning. In dat opzicht kan Jezus vanavond niet meer lijden. Maar hoe ontzaglijk als wij nog op deze Goede Vrijdag de Heere Jezus miskennen. Hoe ontzaglijk als wij vanavond niet buigen aan de voeten van het kruis en onze wapens inleveren. En deze koning die de overwinning behaald heeft aan het kruis huldigen, eren en eerbiedigen. Dat we vanavond niet met onze zonden komen en ze dan neerleggen aan de voeten van het kruis en hem erkennen als de van God gegeven zaligmaker. Het is spot als we in onze eigen gerechtigheid volharden. Het is miskennen als we nog denken door onze eigen werken zalig te kunnen worden. U bent toch een koning? Wij erkennen u niet als koning. U krijgt soldatenwijn. Wijn voor de laagste soort van de bevolking van ons te drinken. Niet uit barmhartigheid. Maar uit spot. Uit ironie. Terwijl iemand naar de Heere Jezus gaat, misschien ook wel toch nog met enige barmhartigheid bewogen, en hem die edik aanreikt, en die anderen spotten, dan zegt dezezelfde persoon volgens Markens, houd op en laat ons zien of Elia komt. Een zinspeling op de klacht van de Godverlatenheid. Eli, Eli, lama sabachthani. Zouden ze niet hebben begrepen? Zouden ze niet hebben verstaan dat de Heer Jezus daar uitriep, mijn God, mijn God? Waarom verlaat gij mij? Zouden ze vol nieuwsgierigheid, want je kunt van alles verwachten van die middelste kruiseling? Er zijn al zoveel wonderen rondom en door hem gebeurd. Zou werkelijk zo dadelijk Elia uit de hemel komen en hem van het kruis afnemen en gaan begraven wellicht? Het is alsof men de adem inhoudt en wacht op wat komen gaat. Laat hem nog even leven. Laat hem nog even drinken. Stop met spotten. Jezus, wat is hij toch een wonderlijke figuur. Maar, zaligmaker? Nee, dat kan ik hier niet lezen vanavond. Zaligmaker van zondaren? Nee. Ja, die ene kruiseling. En straks de hoofdman die de hele kruisiging heeft geleid. Maar onder deze is er geen één die met zijn zonden tot Jezus komt. Of is het toch waar dat de Vader het kwade van ons weren of ten onze beste keren wil? Wat dan misschien de vijanden wel met spot hebben bedoeld of gedreven door een zekere nieuwsgierigheid of Elia komen zou? Maar dat hij toch te drinken krijgt, zodat zijn keel die hees moet zijn van dorst en van de brandende zon die de hele dag op hem geschenen heeft, en vochtig zal worden. En zijn stembanden versterkt zouden worden, om zo dadelijk met grote stem uit te kunnen roepen: het is volbracht. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Want dat is toch even wonderlijk. Lucas wijst erop. Met grote stem. De arts die ziet het wonder. Met grote stem. O, zien wij vanavond niet hoe Gods voorzienigheid over alle dingen gaat. Wat de mensen ten kwade bedoelen, dat keert God ten goede. Dat heeft Jozef gezien. Toen zijn broers bij hem kwamen, na de begrafenis van vader Jacob. Ai, vergeef. Ach, zegt Jozef, jullie hebben het misschien wel ten kwade gedacht. Maar God ten goede, om een groot volk in het leven te behouden. Dat is wat er gebeurt. Als zo dadelijk de Zoon van God het uit gaat roepen, het is volbracht om een groot volk, een schare die niemand tellen kan, in het leven te behouden, eeuwig leven te geven. Er stond dan een vat vol edik. En Jezus nam van de edik. Want hierdoor is eigenlijk niet precies duidelijk wat de betekenis is. Als wij dicht bij de schrift blijven, dan staat er zo heel eenvoudig op dat de schrift vervuld zou worden. U zegt misschien vanavond, wat een klein detail. Toch eigenlijk de moeite niet waard. Waren die andere dingen die genoemd zijn vanavond niet veel schoner? Niet veel indrukwekkender? Niet veel aangrijpender? Heeft Jezus slechts een teug edik genomen om de schrift te vervullen? Noemt u dat slechts? Noemt u dat een detail? Noemt u dat een kleinigheid? Eigenlijk niet noemenswaardig? Twee grote lessen. Eén, die grote gehoorzaamheid. De volkomen gehoorzaamheid van de Heere Jezus komt hier in openbaar. De Heere Jezus zegt niet, nou nu zit het belangrijkste van mijn werk erop en de rest, ach dat zit wel. Zo kunnen wij dat soms doen. Dat we het laatst nog even snel afraffelen, omdat het niet meer zo van belang is. Maar met eerbied gesproken, zo werkt Jezus niet. Pas nadat hij de edik genomen heeft, kan hij straks uitroepen, het is volbracht. Zodat niemand van ons ook maar een nagelschrap aan zijn zaligheid hoeft toe te voegen. Wat wij detail noemen. Daarvoor zou je kunnen zeggen, luister. Hier zou onze zaligheid nog aan het wankelen gebracht kunnen worden. En het tweede wat wij kunnen leren, is het grote gezag dat de Heere Jezus heeft voor de schrift. Psalm 22 en Psalm 69. De Heere Jezus zegt niet, ach, het zijn zo van die kleine details uit de schrift. Tuurlijk wel, al de schrift is van God ingegeven. Maar het een is voornamer dan het ander. En ik richt mij alleen maar op de kern. Andere dingen zijn van minder, van ondergeschikt belang. Dat doet er niet toe. Nee. De Heere Jezus heeft voor elk detail van de schrift respect, ontzag. Hij wil de schriften in zijn geheel vervullen. Er stond dan een vat vol edik. En ze vulden een spons met edik. En omlegden ze met hyssop. En brachten ze aan zijn mond. Toen Jezus dan de edik genomen had, hij nam de edik. Ziet u hier niet vanavond een zaligmaker die gehoorzaam is geweest tot in de dood van het kruis? En ziet u dan vanavond niet, ziet u dan niet wat er gebeurd is in het paradijs? Daar was ik ongehoorzaam. En ik zie niet hoe vaak ik ongehoorzaam ben. Ik versta niet de kracht en de rijkwijde van Gods heilige wet. Maar de Heer Jezus wel. Hij wil alles, maar dan ook alles volbrengen. Dat is onze tweede gedachte. Hij volbrengt zijn werk. Maar let er maar op. Toen zei hij, toen Jezus dan de edik genomen had, toen zei hij, het is volbracht. Is dat niet een liefelijk woord? Vanavond wordt ons een volkomen zaligmaker verkondigd. Een zaligmaker die alles heeft volbracht. Wat moet u dan nog doen? Niets. Daarom kunt u zalig worden. Er blijft niets meer over om te doen. De wet is vervuld. Het verbond der werken is vervuld. U hoeft niets meer te doen. Straks dan staan die lieve vrouwen daar met al hun specerijen in hun hand. Jezus is opgestaan uit de doden. Zij hoeven niets meer aan hem te volbrengen. Toen zei hij, het is volbracht. Ziet u wel? Het is niet zomaar een klein detail. O, gaf God ons ogen om te zien vanavond. Gaf hij ons verlicht verstand om de schriften te verstaan. Tot in het kleinste detail heeft de Heere Jezus de wet vervuld. Dat er niets meer overblijft. Voor u en voor mij. Om toe te doen. Tot onze zaligheid. Er blijft niets meer over voor een zondaar. Om te doen. Het is volbracht. Het woordje wat in het Grieks gebruikt wordt. Dat wordt wel vaker gebruikt. In het Nieuwe Testament. Maar op twee momenten. Wordt het wel heel schoon gebruikt. In Lucas 2 vers 39. Als zij alles voleindigd hadden. Jozef en Maria. Die met het kinderke Jezus naar de tempel waren gegaan. Om Jezus voor te stellen. En om een paar tortelduiven te gaan offeren. Dat moest van de wet. Dat had God zo bevolen. Als zij alles voleindigd hadden wat naar de wet des Heren te doen was, keerden ze weder naar Galilea. Het is volbracht. Als hij alles wat naar de wet des Heren vervuld moest worden gedaan had, dan keert hij straks terug naar de hemel. En dan kunt u terugkeren tot rust, tot vrede, tot God. Wat een wonder, hè? Bekeert u. Dat is een eis. Maar die eis komt nu tot u. Om u aan het werk te zetten. Dat je jezelf moet bekeren. Dat is nu een gave uit het genadeverbond. Dat is het, hè. Als zij nu alles volbracht hadden naar de wet des Heren, keerden ze weder naar Galilea. In Matteüs 17, vers 24, daar staat: uw meester betaalt, hetzelfde woordje als volbracht, betaalt hij die drachme niet. Nou zeker, de Heer Jezus heeft dubbel en dwars betaald. Hij heeft voor allen betaald, toch? Want dan moet Petrus gaan vissen en dan vist hij het dubbele. Zodat er dubbel en dwars betaald wordt. Er is meer dan genoeg. Dus als Jezus hier uitroept, het is volbracht, dan heeft hij dubbel en dwars betaald. Hij verschaft toegang. Jazeker, laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. U hoeft niet via een achterdeurtje binnen te glippen. Er is betaald. Het toegangsbewijs wordt geleverd op Golgotha's kruisheuvel. Hij betaalt voor degenen die aan de wet niet kunnen voldoen. Die geen penning hebben om te betalen. Die alleen maar schuld hebben vanavond. Zijn dat niet twee schone uitleggingen van het zesde kruiswoord? Het is volbracht. Dus alles wat de wet eist, heeft Jezus betaald. Dubbel. En dwars. Meer dan genoeg. Genoegzaam voor de zonden van de gehele wereld. Ik zeg niet dat de gehele wereld zalig wordt. Maar ik zeg wel, als u niet zalig wordt, dan ligt dat niet aan Jezus' zoenprijs. Want er is genoeg. Dat mag vanavond op deze Goede Vrijdag verkondigd worden. Er is genoeg betaald. En nu staan Gods dienaren aan de deur om u uit te nodigen dat u op vrije genade komen zult en in zult gaan door de deur in het Koninkrijk der Hemelen. Kom dan! Toen Jezus edik genomen had, was echt alles gedaan. Keer mijn ziel tot uw ruste weder. Als het woord vanavond je hart raakt, dan zing je dat. Keer mijn ziel uw ruste weder. Jozef en Maria hadden Jezus voorgesteld. Ze hadden de tortelduiven geofferd. Ze hadden alles gedaan wat de heilige wet van God vroeg. Ze konden in vrede terugkeren naar hun huis. En zo is het, lieve mens. Als wij werkelijk dat machtige woord horen, het is volbracht, keren we in vrede terug. Naar onze huizen. Alles betaald. Dubbel. En dwars. Ja, dat heeft God bewezen. in het Matthäus-evangelie. Wat een scheur dat voorhangsel van boven naar beneden. Er hoeft niet meer geofferd te worden. Kijk, er zal geen zondaar zalig worden buiten tranen, buiten gebedsworstelingen om. Maar ze doen niet mee om te betalen. Er zal geen zondaar die door de heilige wet van God is aangeraakt. Mag geen zondaar zijn die niet zal proberen om heilig voor God te leven. En om de zonden te laten en op te ruimen. Maar het doet niet mee om te betalen. En er zal geen kind van God vanavond zeggen die bij het kruis gestaan heeft. En dat liefelijke woord gehoord heeft. Het is volbracht. Dat hij zou zeggen, wat geeft dat nou die zonde? Is toch betaald. Maar het doet niet mee om te betalen. En is dat nog een liefelijk woord? Maar ik weet zeker als het u ernst is. En ik weet zeker als u met vreugde vanavond staat bij dit kruis. Dan weet ik ook zo zeker dat je vanavond weet dat alles van jou onvolkomen is. U weet wel wat dat de Heer Jezus geleerd heeft. Dat een knecht, als zijn Heer 's avonds thuis kwam, of als hij 's avonds thuis kwam, voordat hij die knecht mocht eten, moest hij eerst nog zijn Heer verzorgen. En als hij dat gedaan had, ach, dan kon hij toch niet zeggen, moet je nou zien hè, dan heb ik nog wat extra's gedaan. Hij had slechts gedaan wat hij schuldig was om te doen. Nou eerlijk hè, bent u daar vandaag aan toegekomen? Ben ik er vandaag aan toegekomen? Om slechts te doen wat ik schuldig ben om te doen. Ik ben geschapen, ik ben geboren, ik ben op deze wereld gezet om de Heere. Heb ik aan hem gedacht? Heb ik hem gediend? Heb ik hem het zijne gegeven? Ik hoop zo dat er vanavond een overtuigde zondaar in de kerk zit. Die echt al vanuit die overtuigingen probeert om zijn best te doen. Maar het lukt hem niet. Ik hoop zo dat er vanavond iemand is die er moedeloos van is geworden, zalig worden. Dat is zo'n onmogelijk werk. Want ik heb geprobeerd om die wet te houden. En ik heb geprobeerd om met die zonde te breken. Het is me nog een poosje gelukt ook. Maar daarna kwam die zonde terug in alle hevigheid. Ik heb geprobeerd om niet meer te liegen, niet meer te bedriegen, niet meer te kijken naar het verkeerde. Niet meer. Ik heb gezegd, Heere, ik zal u hartelijk dienen. Maar het is alles onvolkomen. Ik hoop dat er vanavond een overtuigde zondaar is. En ik hoop dat er vanavond een overtuigde moedeloze zondaar is. Ik hoop dat iemand, ik zou bijna zeggen, versmoord wordt onder de aanvechtingen van de duivel die zegt nee. Ik hoop dat iemand de donder van de Sinaï kent omdat de wet hem vervloekt. Luister, mijn lieve ziel, het is volbracht. Dat is toch het evangelie voor een ieder die erachter komt. Wat ik ook doe en hoe ik ook strijd, het lukt niet, het gaat niet. Het is altijd onvolkomen, onvolkomen. De beste werken met zonde bevlekt. Blinkende zonden, noemt Luther ze. En naar ontvangen genade. Ja, in het begin ging het nog wel. Maar hoe verder je komt, onvolkomen. Het leek vroeger 1000 maal beter dan nu. Het is volbracht. Genoeg. Dat is Jezus' woord. En dat is zijn woord. tegen Satans woord. Dat is Jezus' woord. En dat is zijn woord tegen Mozes' woord. Dat is Jezus' woord. Het is volbracht. En dat is zijn woord tegen uw beschuldigend geweten. Het is volbracht. Kan de Heere Jezus liegen? Hij kan niet liegen. Hij spreekt immer de waarheid. Ook vanavond. Als hij laat verkondigen. Het is volbracht. Daarom lazen wij artikel 22. Jezus, halve zaligmaker. Dat is een al te ongeschikte godslastering. Niet dat Kido de Bre wil zeggen dat een geschikte godslastering is. Godslastering is vrees. Vrees. God een leugenaar maken, dat is vrees. Maar het allerergste is om te zeggen, de Heere Jezus is maar een halve zalig maken. Daar moet nog wat bij. Dat is al te ongeschikt. Dan ga je veel, veel te ver. Dat is grensoverschrijdend gedrag. Nee. En ieder die Jezus vindt, die heeft genoeg. Hoe kan ik nu weten of ik werkelijk de Heere Jezus gevonden heb? Nou, dat heb ik al gezegd. Psalm 116. Keer mijn ziel, dat uwe rusten weder. Want wie hem vindt, die vindt hem als een genoegzame zaligmaker. Hij heeft alles gedaan. Het is volbracht. O, dat is het verschrikkelijkste woord voor de vorst der duisternis. Wat heeft hij zijn pijlen afgeschoten om de Heer Jezus van het kruis af te krijgen. Eerst geprobeerd om hem ervan af te houden. En nu hij er aanhangt hem ervan af te krijgen. Satan beseft het. Een gekruisigde Christus. Dan was het voor hem verloren. En voor verloren zondaren behouden. Wat is het een heerlijk woord, hè? Voor verloren zondaren. Het zaligste woord voor mensen die het niet meer kunnen. Die met een aangeklaagd geweten over de aarde gaan. Maar wat een verachtelijk woord voor de eigen gerechtigde zondaar. Het is volbracht. Ik wil ook nog wat doen. Dominee, ik heb al zo lang gebeden. God hoort niet. En nu ben ik in mijn eer aangetast. Nu stop ik ermee. Ik heb al zo lang gebeden. Om God te bewegen. Dat hoeft niet. Het is volbracht. Genoeg betaald. Hoe klinkt dat woord vanavond? In de oren van uw hart. Onze laatste gedachte. Jezus geeft de geest. Ja, nu alles volbracht is, kan Jezus sterven? Dan kun je sterven. Maar als die vet op je hielen zit, dan kun je niet sterven. Dan ben je zo bang om God te ontmoeten. Zonder de Heere Jezus sterven, dat is ontzaglijk. Dat is ontzaglijk. Dan is er geen troost. Dan is er geen vrede. Zie toch vanavond op die dierbare borg, nu alles volbracht is. Je kan Jezus gerust sterven. Er hoeft niets meer gedaan te worden. Het is in orde. Het is in orde. En het hoofd buigende gaf de geest. Als u goed leest, dan merkt u dat Jezus sterven een daad is. Daad. Dat geldt nooit voor u en mij. Wij moeten sterven. Ook al kennen we genade. Dood is machtig. Breekt het leven af. Maar zo was het met Jezus niet. Hij stierf pas op het moment dat hij dat wilde. Kon sterven. Toen alles was volbracht. Jezus buigt eerst het hoofd. Het valt niet op zijn borst nadat hij gestorven is. Nee, hij buigt eerst beleefd het hoofd. En daarna geeft hij zijn geest in de handen van zijn vader. Wat een ordelijk sterven. Als je vrede hebt met God, dan kun je zo bedaard en zo ordelijk sterven. Dus Jezus sterven is daad. Dat had hij al gezegd in Johannes 10. Ik heb macht het leven af te leggen. En ik heb macht het wederom op te nemen. Wel, nu zijn sterven daad is. Nu kan het ook anderen ten goede komen. Nu hij heerst over de dood, beschikt hij ook over de vruchten daarvan. Zullen we er eens naar kijken? Hij gaf de geest. Hij gaf de geest over. Staat er eigenlijk in het Grieks. En dat overgeven, ja, dat moet je maar eigenlijk zo vergelijken. Als je nou bijvoorbeeld een auto wil huren, dan moet je natuurlijk een bepaald onderpand geven. En dat geef je zo weg, hè, aan de eigenaar van de auto. En op het moment dat je de auto ongeschonden terugbrengt, dan krijg je ook je onderpand weer terug. Nou, je wil graag die auto hebben, maar die heb je nodig. Dus je geeft met je hele hart dat wat gevraagd wordt. Hè. Een soort borgsom, kun je zeggen. Nou, dat doet de Heer Jezus zo. Maar je weet, die borgsom, die krijg je over een aantal dagen, over een aantal weken terug. Heer Jezus weet het, ten derde dagen krijgt hij die borgsom terug. Zijn geest terug. Hij is zo zeker van de overwinningen. Is wat? Je zo mag sterven. In de volle zekerheid van het geloof. Ziel en lichaam scheiden. En straks het lichaam zal gezaaid worden. Je krijgt het terug. Sterven is geen verlies. Tenminste, als je sterft in de Here. De Here. En Jezus, het hoofd buigende, gaf de geest. Wat is de Here Jezus nog sterk? Dat bleek al niet alleen uit dat hij met een grote stem riep, maar dat hij ook bedaard zijn hoofd kan buigen. Uit eerbied voor zijn vader. Het is alsof hij vlak voor zijn sterven zijn vader bedankt dat hij het werk heeft kunnen voltooien. En hij buigt ook het hoofd voor zijn bruid. Alstublieft. Dit deed ik voor u. O aanschouw vanavond, de stervende zaligmaker. Hij betoont zijn liefde tot zijn volk, voor wie hij stierf. Goed kijken. Goed kijken. En het hoofd buigende. Het is alsof hij zijn dood aanbiedt. En als je goed kijkt, dan zie je dat zijn dood een krachtige dood is. Nog eens. Ieder mens sterft uit zwakte. Het zij door ziekte, een andere oorzaak. Maar de Heer Jezus niet. Zijn dood is een krachtige dood. En dat betekent in de eerste plaats genoeg. Voor de zonden van de ganse wereld. Echt waar, ik weet het hoor. Daar is een zeker getal van uitverkoren. Maar als er vanavond nog één, als er vanavond nog een miljoen extra zalig zouden worden, dan hoeft de Heere Jezus niet nog eens te lijden. Er is genoeg. Kom toch, vervloekte zondaar. O, kom toch, er is genoeg. Krachtige dood. betekent ook een eeuwig geldende gerechtigheid. Ach, Simson. Nee, wat hij daar gedaan heeft met Delila, dat was niet goed. David en Bathsheba, nee, dat was niet goed. En u en ik, nee, dat is niet goed. Maar de dood van de Heere Jezus is een krachtige dood. Dat wil zeggen, hij heeft een eeuwig geldende gerechtigheid verdiend. Dus ook voor de zonde die ik morgen doe. En overmorgen. En misschien zelfs wel in het aangezicht van de dood zo'n ongeloof en zo'n angst. Dat in alle eeuwigheid niemand zal ze uit zijn hand rukken. Er is genoeg betaald tot in alle eeuwigheid. O, als de Heer Jezus zijn hoofd buigt, dan kan geen duivel ooit meer zondaren claimen. Dan kan God er nooit meer op terugkomen. Ik zal niet meer op u schelden. Ik zal niet meer op u toornen. Dit deed ik voor u. Een krachtige dood. Daarom lazen we Romeinen 7. Het gaat ten diepste over heiliging. Heiliging. We gelezen, zolang een vrouw nog getrouwd is. En ze gaat met een andere man, is een overspeelster. Hertrouw mag alleen als de dood scheiding heeft gemaakt. Wel, gij zijt ook gedood voor de wet door het lichaam van Christus, zegt de apostel. O, verstonden we dat woord maar meer. Ik heb de Bijbellezing gehoord en ik word het niet moe om het te herhalen. Verstonden we dat woord maar meer. Want het kan je zo aanklagen. Je elke keer struikelt. Of zoals de apostel op die andere plaats zegt, bewegingen en begeerlijkheden. Houd er maar over op. Maar wat zegt het goddelijk antwoord? Voor de wet bent u een dode. Wat betekent dat? Wel, dat voorbeeld van die gevangene. Die misschien een paar weken of al een paar jaar in de gevangenis heeft gezeten. Maar hij moet nog jaren. Misschien wel 10, 20, 30 jaar. Maar dan sterft hij in de gevangenis. En dan gaan de deuren van de gevangenis voor hem open. Hij hoeft er niet eens zelf uit te lopen. Hij wordt uitgedragen. Vruchten dragen. Alles wordt voor hem gedaan. Dat is het goddelijk antwoord. Dat is het goddelijk antwoord. Opdat gij vruchten zou dragen voor de levende God. In Christus. Alleen in hem. Weet u, er is zoveel halfslachtig geestelijk leven. Wat bedoelt u, dominee? Nou, dat is geestelijk leven wat door mensen beleefd worden die nooit echt gestorven zijn. En daarom ook nooit echt leven. Die nooit echt aan een einde gekomen zijn. Nooit aan de voeten van het kruis gekomen zijn. Nooit hebben begrepen, gij zijt ook een dode voor de wet. Door het lichaam van Christus. Die nooit duidelijk op de Heere Jezus en op hem alleen hebben gezien. Die nooit helder door een waar geloof de Heere Jezus zijn ingelijfd. Die kwakkelen maar voort. Ik wil geen oordeel vellen over die mensen. Daar loopt het niet over. Ik wil alleen maar zeggen, die missen zoveel troost. Maar als we dit woord van het kruis verstaan, dan gaan we begrijpen wat de apostel bedoelt. Door het lichaam van Christus. Eén keer goed kijken. Hij buigt zijn hoofd. Door het lichaam van Christus bent u voor de wet een dode. Maar sta je in de vrijheid van de kinderen Gods. En dan geeft hij zijn geest in de handen van zijn vader. Wat een zalig sterven. Ja, in Christus sterven aan de wet. Dat is de zaligheid. En nu hebben we het beginsel van de eeuwige vreugde. En nademaal volkomen zalig. Amen. Psalm 105 vers 3. Vraag naar de Heere en zijne sterkte. Naar hem die al uw heil bewerkte. Psalm 105 vers 3. Als we gestorven zijn, dan is de weg vrij voor een tweede huwelijk. Als we gestorven zijn, dan zijn we van Christus. En als we van Christus zijn, dan zijn we van u. En als we van u zijn, dan zijn we eeuwig bij u. Het heeft geklonken. Het is volbracht. Een lieflijk woord voor elke failliete zondaar. Voor het eerst of opnieuw. Het was niet wat. Het is niet wat. Het wordt uit mezelf ook niet wat. Maar Christus is alles. O dierbare Heer Jezus. Is het een wonder? Ja, het is een wonder. Maar is het een wonder dat straks alle vingers naar u uitgestoken zijn. U hebt ons goden gekocht. De prijs van uw dierbaar bloed. En het grootste wonder is. Dat mijn vinger. Ook naar hem wijst. U, mijn lieve Heere Jezus. U. Laat dat, Heere, de vrucht zijn. Van de prediking. Bij klein en groot. Om Jezus wil. Amen. Psalm 68 vers 10. Geloof zij God met diepst ontzag. 68 vers 10. Ontvang de zegen des Heer, de genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.